Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jeugdzorgen. Mijn naam is Gina Adou en met deze podcast probeer ik zoveel mogelijk verhalen van jongeren te verzamelen die in de jeugd- en pleegzorg hebben gezeten. Vandaag horen we het verhaal van Kim. En ik ken haar van de middelbare school. Volgens mij hebben we sowieso vanaf de derde beide in de VWO-klasse gezeten. Ik zat wel in een andere klas. Ik zat in de TTO-klas. En die klas is eigenlijk bij elkaar gebleven van de eerste tot de zesde. Wel natuurlijk gemixt met geheel VWO toen we profielen moesten kiezen in de vierde. Maar we zaten dus in hetzelfde leerjaar. En ik weet dus niet of dat nog op de middelbare was of er daarna. Maar toen kwam ik erachter dat zij dus ook op een leefgroep zat. En dat vond ik toen best wel leuk om te horen. Omdat ik dacht van, oh, dat had ik niet verwacht. Dat er andere mensen op de Nassau zaten die in de jeugd of pleegzorg hebben gezeten. Of zaten. En ik werd er laatst dus weer aan herinnerd. Ik kwam haar profiel tegen op Instagram. En toen vroeg ik of ze haar verhaal wilde delen. En dat wilde ze. Dus bij deze. Ik heb ook verder niet heel veel updates. Ik heb nog steeds druk met mijn scriptie. Nog 2 volle weken strijden. En misschien daarna nog een maand. Want ik weet niet zeker of ik het red voor de deadline. Om echt een product neer te zetten waar ik echt tevreden mee ben. Dus waarschijnlijk pak ik de herkansing nog wel om de puntjes op de i te zetten. En ja, dan over 2 maanden helemaal klaar met school. En dan ook nog even over de afgelopen 2 weken. Is natuurlijk het verhaal van Tara online gekomen. En ik, maar ook Viola, hebben daar echt super veel mooie reacties op mogen ontvangen. Van mensen die Tara kenden of familie van Viola en Tara. Die het wel heel verschrikkelijk vonden om het te horen. Maar ook wel weer fijn. En het fijn vonden dat haar stem zo gedeeld kon worden. Dus dat maakt me echt blij om zulke reacties te krijgen. En waarin wordt aangegeven dat wat ik probeer te bereiken met deze podcast ook daadwerkelijk gelukt is. Dus ja, ik wil iedereen bedanken die een lief berichtje heeft achtergelaten. Niet alleen over Tara's podcast, maar ook gewoon over de podcast in het algemeen. Dat vind ik echt heel fijn. Dan nu heb ik niks meer verder te vertellen. En dan het verhaal van Kim. That's it.
Oké, okay, cool.
Oké. Okay. Leuk Kim, dat je bij jeugdzorgen je verhaal wilt delen. Leuk dat je hier bent of dat ik naar jou toe mag komen. En zou je iets willen vertellen over jezelf?
Ik ben Kim, bijna 24. Ik ben een kunstenaar. Ik maak mijn eigen kleding. Ik heb een eigen appartement met een hele lieve poes.
Ja.
Hij heet Vork. Dat is een hele belangrijke informatie.
Vork, en waarom heet hij zo?
Het was een jaar geleden, was ik met een van mijn beste vriendinnen hier. Toen gingen we brainstormen over kattennamen.
Oh.
En toen kwamen we een keer uit op Vork. En toen dacht ik, oh ja, maar zo heet mijn kat gewoon. Ik moet hem alleen nog vinden. En nu is het Vork.
Ah, nice. Dus, pardon. Dus het is eigenlijk gewoon, al een bedacht naam, maar niet echt dat er iets, I don't know, achter zit.
Ik heb een hele grote voorliefde voor het bestekvorm Vork.
Oh, oké. Okay.
Ik heb echt een verzameling.
Ja?
Ik heb, toen ik hier ging wonen, ben ik naar de tweedehands winkel gegaan. En ik heb 10 minuten lang alle vorken bekeken die ze hadden. En ze uitgezocht. En nu heb ik er een stuk of 20.
Oh, oké. Okay, nice. Vorken zijn best duur, toch?
10 cent.
Oh.
Tweedehands winkel.
Oh, dat is nice.
Alles tweedehands, altijd. En, want dat vind ik leuk.
Ja. Je had het al gezegd. En ik zie ook, je hebt echt super, super mooie spullen.
Dank je.
Ook, ja, ik vind het echt nice. Bijvoorbeeld, we hebben een, een koffietafel als kist.
Het is een schatkist.
Ja, het is echt gewoon fucking vet. En alle kastjes vind ik leuk. Doet me echt denken ook aan... dit is heel raar als ik dat zeg, maar bij mijn opa en oma. Mm-hmm. Maar dat is alleen maar een compliment.
Nee, ja, maar dat snap ik. Yeah. Want ik heb inderdaad wel gewoon oudbollige meubels.
Ja, precies.
Omdat ik alles tweedehands heb en dat vind ik veel te leuk.
En dat, ja, dat traditionele, zo inderdaad dat servies achter. Weet je wel, zo'n kastje vind ik echt leuk. Dus ja, maar wat, als jij naar een voor kijkt, waar let je dan op?
Hoe lang de stelen zijn, mm-hmm. hoe groot het stukje is voordat je voor het handvat en de vorm van het handvat.
Ja.
Gewoon alle vormen bij elkaar.
Nice. En wat vind jij dan het mooist? Bestaat
het? Het gaat om het prettigst. Ik hou van vorken die dan aan de onderkant een beetje zo uitlopen.
Mm-hmm.
En dan vrij dun zijn en dan zo uitlopen naar zo'n soort patroontje of iets. En lange stelen een kort stuk tussenvakje.
Ah, oké. Ja. Nice. Nee, je moet me zomaar dadelijk
een paar lessen zien. Ik zou je wel een rondleiding geven van mijn voorkeur. Het is een verzameling.
Ja, toen ik met Jules ging samenwonen en we bestek moesten halen. En dan zie je inderdaad, je hebt verschillende soorten.
Je hebt zoveel opties.
Ja, en dan denk je eerst dus totaal niet over na. Maar toen dacht ik van, oh ja, nee, ik heb wel een voorkeur voor een vork.
Je hebt echt oprecht een voorkeur.
Exactly.
Ja.
Dus dat is wel grappig. En vork... Is ook pas net bij jullie
net een weekje.
Thuis. Ja, zo schattig.
Nou, hij is 1 jaar. Hij heeft dezelfde verjaardag als een vriend van mij die laatst overleden is.
Oh.
En dat vind ik echt prachtig.
Ja.
En we hebben met z'n allen een tatoeage van een kat laten zetten. Voor hem.
Oh, nice. Wat zat daar onder?
Dit?
Ja.
HMM is voor Michiel.
Uh-huh.
Die zat ook bij ons op de middelbare school. Die is vorig jaar overleden. En het is het mooiste met het minste maken. Dat was zijn motto. Het is een nummer van een of andere Nederlandse rapper. Dat boeit me niet zoveel. Maar hij had het hier staan. En nu zijn we met de vriendengroep dit ook allemaal aan het zetten.
Oh, nice. kunstenaar, zei je.
Mm-hmm.
En ik zie het ook al een beetje. En ik weet het ook al een beetje. Want we hebben bij elkaar op de middelbare gezeten.
Dus... Ja, vond je me toen al een kunstenaar?
Ik vond jullie als groep wel de artistic en ook wel dat technologische,
mm-hmm.
zeg maar met gamen. Ja, ik vond jullie de gamers, denk ik. Ja, zo'n beetje, de artistic gamers.
Ik gamede toen niet zo heel veel meer, uh-huh. maar ja, de rest van mijn vrienden wel, ja.
Ja, soms zaten jullie ook met zo'n Nintendo...
Ja, dan nam haar Switch mee en dan gingen we switchen in de pauzes. Dat was grappig, heerlijk.
Ja. Ja, zeker. En wat vond je van mij?
Ik vond je altijd lichtelijk intimiderend. Maar dat vind ik van iedereen eigenlijk. Maar je was altijd wel gewoon heel cool en heel erg jezelf. En daar keek ik wel tegenop.
Ja? Vind je dat? Oh, dat vind ik leuk om te horen. Maar dat intimiderend kan ik me wel wat bij voorstellen. En dat was denk ik ook vooral omdat ik... Vooral de laatste paar jaren van de middelbare was ik echt van... Ja, niet echt... Fully focused on school en
same. Het was op een gegeven moment echt niks meer waard.
Ja, en gewoon inderdaad van... ten eerste die lange tijden. Ik kon dat echt gewoon niet uitstaan. En gewoon een beetje emotieloos, zeg maar. Ik was een beetje emotioneel afgesloten.
Ja, dus... dat ben ik mijn hele jeugd geweest. Dus dat herken ik wel.
Yeah.
Dat herken ik wel. Yeah. Het enige waar ik mezelf in kon laten zien was mijn kleding en mijn haarkleur.
Ah.
Daarom deed ik dat ook zoveel.
Ja. Yeah. Oh, en wat ik ook nog tegen je wilde vertellen, is dat ik in jullie groepje, ik vond dat best altijd wel, ik denk niet echt jaloezie, maar wel een soort van envy of zo. Ja, want jullie waren altijd zo hecht en close en allemaal met dat knuffelen en hoe het er van buiten uitzag, leek het echt alsof jullie echt vrienden waren, omdat jullie echt goed met elkaar overweg kwamen en gewoon jezelf konden zijn.
Ja, en, dat was het ook wel.
Ja.
Het is na de middelbare school wel een beetje uit elkaar gevallen.
Hmm, ja.
Maar ik zie er nog een aantal. En dan eens in de zoveel tijd dan gaan we ergens eten met z'n allen.
Oh, leuk, leuk, gezellig.
Ja. Ja. Maar we zijn nu nog met 4 over.
Ja, en dat groepje van toen was wel echt
was best
wel groot.
Ja, klopt.
En van verschillende leerjaren volgens mij ook.
Ja, soms lag eraan.
Ja.
Het lag eraan. Of iemand was blijven zitten of niet.
Dat ook inderdaad. Ja, dus ik vond dat altijd wel mooi om te zien.
Dat vind ik ook cool. Ik was ook echt heel erg... Dat waren mijn eerste echte oprechte vrienden.
Hmm,
en dat heeft echt wel mijn idee van vriendschap en relaties gevormd.
Dat is echt inderdaad een mooi iets. Want ik merk ook dat... In sommige relaties die ik nu heb... van, oh ja, nu ben ik het eigenlijk pas aan het leren. Hoe, wat liefde is en wat vriendschap is en, en dat soort dingen.
Ja, bij mij begon dat toen ongeveer. En is nog steeds mijn beste vriendin. Ik zie haar echt geregeld.
Oh, nice.
Ze woont hier ook om de hoek.
Oh.
Dat is heel leuk.
Ja, dat is leuk, hè? Ja, je gaat toch wel, je zoekt elkaar toch best wel vaker op. Inderdaad.
Ja, klopt.
Oké, okay. En wat maakt nog meer Kim?
Weet ik niet. wat maakt mij mij? Alle kleding die ik maak, alle muziek die ik luister. Alle mensen die ik zoek en om me heen heb.
Nice.
Alles wat mij mij maakt.
Ja.
Ik heb een hele ontzettend grote Albert Heijn hamsterknuffelverzameling.
Ik zie dit, het achter
dit,
je.
Dit zijn er weinig. Ik heb er echt nog bijna 70 in mijn bed liggen.
Oh, wauw.
Ja.
En dan inderdaad in bij al die acties zo opgespaard? Of hoe
ja, die moet je gewoon, die moet je gewoon kopen. Die komen eens in de zoveel tijd uit.
Mm-hmm.
Je hebt standaard, bijvoorbeeld in februari komen de, hoe heet die, de Efteling hamsters. En de Valentijns hamsters.
Ik doe zijn partij,
ja. Ja, het is echt zo'n, het is een hele collectie.
Ja, echt heel leuk. En je bent dus wel een Albert Heijn fan.
Oh, ontzettend. Als je daar kijkt, ligt er een Albert Heijn mandje van Vork bij, naast de kist. Echt naast de kist, dat blauwe ding. Ja.
Ja.
Die is van Vork, die heb ik voor de baby gekocht.
Nou, ik ben dus echt niet van Albert Heijn.
Doe ze niet?
Ik werk bij Jumbo.
Oh! En, nee, ik voel me altijd heel erg onveilig in de Jumbo.
Ja?
Ja, maar ik ben ook een keer per ongeluk over mijn nek gegaan in de Jumbo. Dus nu wil ik daar niet meer naartoe.
Jij denkt,
nee.
No.
Ik skip.
Ja, die herbeleving hoef ik niet.
Hoef ik niet mee te maken. Nee. Sorry, het is klaar. Ik loop ook gewoon nooit. Als ik bij de Jumbo ben, loop ik niet meer langs dat schap. Ik ga het gewoon niet doen. Ik ga het gewoon echt niet doen.
Maar je had bijna overgegeven.
Nee,
dus je
ik ben oprecht over mijn nek gegaan daar.
Oh, wauw.
Ja.
Ja.
Er dus waren in tijden dat mijn lichaam gewoon niet... Mijn lichaam en ik waren geen vrienden.
Mm,
van heel veel stress.
Mm-hmm.
Dus dan kon ik niet eten. En dan word je heel misselijk.
Yeah.
Maar dan kun je niet eten, want je bent misselijk. En dan gaat het altijd zo door. En het was niet handig.
Mm. Damn. En wat... Inderdaad, wat doe je dan? Wacht, wil je hier überhaupt over praten?
Ja, nee, dat is helemaal prima.
Ja? Wat doe je dan als je inderdaad overgegeven hebt? Want ik denk dan echt van, fuck.
Ik had eerst de neiging om weg te lopen. Ja. Maar twee van mijn beste vriendinnen waren ook in de winkel. En toen ben ik gewoon naar de balie gelopen en heb ik gezegd... Hoi, ik heb net overgegeven. Het ligt daar.
Ja, precies.
En toen zei hij, oh, oké. Wil je een glaasje water?
No.
Ja, graag. Ja. Toen heb ik mijn vriendinnen gebeld van... Hey, willen jullie alsjeblieft een pizza voor mij verzamelen? Ik sta buiten.
Ah, gisteren. Al wel lief gereageerd.
Ja, dat vond ik wel fijn. Ja. Maar het is wel... De ervaring is voorbij. Ja. Dat gaan we nooit meer doen.
Bij Jumbo, inderdaad. Ja, ik vind Albert Heijn dus heel koud. En ik heb ook elke keer als ik mijn normale standaard boodschappen ga doen bij de Albert Heijn... Versus de Jumbo, dan kom ik bij de Albert Heijn soms echt 10 euro meer uit.
Zie je?
Ja.
Oh.
Dat is misschien een beetje afgrijpen, maar...
Ja, nee. Ja. De Appie is wel iets duurder. Je moet echt wel gewoon weten wat je haalt. Mm-hmm. En met en de bonus fucken en dat soort dingen.
Dat met bonus ook, ja. Dat vind ik ook een beetje irritant, want je moet dan zo'n kaart hebben... in plaats van dat de korting, de normale standaardkorting er gewoon... standaard afgaat.
Oh, ik vind dat juist wel leuk eigenlijk. Ja. Ik heb heel die app en ik hou het helemaal in de gaten. Lichtelijk, mijn autisme is echt wel een beetje gefocust op.
Dat is wel grappig, want je hebt inderdaad ook nu persoonlijke...
Ja.
Ja, dat is dan
je kunt zelfs Albert Heijn Premium. Dat heb ik dan weer niet, want ik heb geen zin om nog meer geld in Albert Heijn te steken.
Ja.
Maar dat vind ik ook wel insane, dat iemand bedenkt, supermarkt. Oh ja, een premium abonnement voor een supermarkt.
Ja, eigenlijk wel grappig inderdaad. Ja. Oké, dus Kim, kunstenaar, artist, hamsterliefhebber van de Albert Heijn dan.
Alleen de knuffels, de dieren vind ik niet zo leuk.
Nee, alleen de knuffels inderdaad. Zijn lekker schattig. Dan kunnen we misschien wel een beetje in op jouw jeugdzorgverhaal.
Ja.
Want hoe is de jeugdzorg bij jou in het leven gekomen?
Mijn vader was net overleden toen ik 11 was. Mm-hmm. En toen ben ik bij mijn oom en tante gaan wonen. En dat ging op een gegeven moment niet meer omdat mijn moeder gek in haar hoofd is. En mijn tante een burn-out gekregen heeft.
Mm.
Toen zijn we naar een leefgroep gegaan. En ik had al wel, toen mijn vader doodging, voogdij vanuit, hoe heet dat?
Jeugdzorg?
Wat? Ja, gewoon, ja, weet ik niet per se jeugdzorg.
Je had een voogd.
Ik had een voogd, ja.
Oké, okay. En je zei, we zijn verhuisd, had je broertjes en zusjes?
Ja, ik heb mijn enige volledige broer. Ik heb 4 broers in totaal, maar hij is de enige van beide ouders.
Ja, oké. Okay. En naar een leefgroep, hoe oud was je toen?
13,
damn. Ja, same trouwens. Ik dacht, damn, dat was jong. En dacht ik, oh wait.
Oh wait.
Oh wait, ja.
Ja, 10 jaar geleden.
Waar woonde je met je vader en waar was de leefgroep? Dus ben je veel
moeten verhuizen? Dat is echt heel veel heen en weer. Met mijn vader woonde ik gewoon in Breda, dichtbij onze middelbare school. Mm-hmm. En met mijn oom en tante ben ik toen verhuisd naar Kaam. Ah, en ja. De leefgroep was in Teteringen.
Oh ja, die leefgroep ken ik trouwens.
Oh, wat naar voor je.
Nou, ik ben daar niet zelf naartoe gegaan, maar Sterkhuis is waar ik bij zat.
Oh, je bent een Sterkhuiskind?
Ja.
Oh, wat kut.
En daartoe heette het nog Compaan en de Bocht.
Oh, dat klinkt al helemaal vreselijk.
Ja, en eerst was het Compaan en de Bocht was dan een vrouwenopvang en dat is samengetrokken. Mm. Maar ik ben dus eigenlijk best wel lang een Compaan en de Bochtkind geweest. Want ik ben erachter gekomen dat mijn moeder met mij toen ik echt baby was, dus op een van die vrouwenopvanggroepen zaten.
Oh, cool.
Toen ben ik later... Ja, want er was een andere vrouw, die zat daar ook. En die herkende mijn achternaam een keer. Ik moest een bestelling ergens ophalen. Zei ze, is jouw moeder... Weet je, en toen noemde ze mijn moeders naam. En toen dacht ik, ja. Zei ze, ja, ik ken je als baby.
Ik vind dat zo raar als oudere mensen naar je toe komen. Ik weet toen jij baby was. Weet jij mij nog? Ik zo, nee. Wie ben jij? Kom aan.
Ja.
Yeah.
Ja, ik vond dat wel heel bijzonder. En ik was wel grappig en leuk. Want zij zat daar dan met haar zoon. En toen ik 3 was, dus weer naar een groep gegaan. Want toen ben ik uit huis geplaatst bij mijn moeder. Ook Goorle. En later dan weer.
Gewoon als zo'n Goorle. Jong kind op een groep lijkt me vreselijk.
Ja, en voor mij was dat hoe ik me herinner zo heel vaag. Ja, en dan ook voornamelijk met foto's. Vond ik dat dus best wel een leuke tijd. Want ja, ik denk dat...
Ben je ook met allemaal andere kinderen, je kunt lekker spelen.
Ja, dus als jong kind is dat vooral spelen inderdaad. Maar ik heb ook wel dingen gelezen dat ik dus in het begin heel erg naar mijn moeder ging vragen. En dat ik haar dus heel erg miste.
Wist je dat heel gek?
Nee. Nou... Toen ik het las, toen dacht ik wel van, oh ja, ik heb daar wel een beetje een met een roze bril naartoe gekeken of naar teruggekeken. Dat ik dacht van, oh ja, ik was daar gewoon op een groep. En ook omdat mijn moeder daar ook niet vaak kwam, bij de afgesproken tijden, keek je daar best wel negatief naartoe van, maar ik als jong kind vond dat dus best wel erg en dat wist ik dus niet. Dus ja, dat was wel kut om terug te lezen.
Snap ik wel hoor, dat is niet heel makkelijk.
Nee.
Überhaupt, heel die situatie is niet heel makkelijk. Ik ben blij dat ik tot en met mijn, niet echt per se tot en met mijn 11e, maar dat ik mijn vader heb gehad.
Ja.
Dat ik pas weg uit huis ging omdat hij dood ging.
Maar...
Ja.
Ook...
ook vreselijk, ja, hallo. Precies. Ik had het liever niet gehad, maar beter dat dan met 3 al...
Ja, klopt. En dus voor mij, jeugdzorg is altijd inderdaad wel een standaard geweest. Nooit echt anders gekend. Mm-hmm. Ook al leefde ik dan best wel lang in een pleeggezin. Maar ja, dat niet bij je ouders wonen is inderdaad altijd wel...
Gewoon... Ja, op een gegeven moment wordt dat gewoon heel normaal.
Ja, dat was zo.
Is het een beetje, zeg maar, raar als je wel bij je ouders woont.
Precies. En dan kijk je... Nou ja, kijk ik anders naar... Ik denk ook sowieso vanuit mijn huis, want mijn pleegzin was best wel streng. Mm-hmm. Dat ik sowieso naar andere gezinnen keek van, wauw, jullie mogen echt veel, weet je wel.
Ja, ik had heel veel jaloezie ook.
Ja?
Merkte ik wel. Ja, ik wou ook gewoon thuis wonen. Ik wou ook gewoon bij mijn ouders zijn.
Ja.
Ik wou ook gewoon ouders. Het leek me heel fijn. Dus ook gewoon nu als ik toen ben verhuisd en zo. En als ik nu iets moet fixen in mijn huis, dan...
Dat snap ik.
Dan moet ik vrienden bellen in plaats van dat ik mijn vader kan bellen. Van, hey papa, help.
Ja, dat is kut, hè? Want dan denk je van, oh wacht, het is voor de rest van mijn leven zo.
Ja, ik ben eigenlijk een beetje alleen op deze wereld.
Ja.
Dat is niet heel... Dat is niet heel cool.
Nee.
Maar we worden er wel sterker van.
Zeker, ja.
En we verzinnen andere oplossingen.
Precies, ja. En ik denk dat ik daar dan inderdaad wat meer jaloezie over vind, want...
vanuit mijn situatie heb ik een gezin, wilde ik nooit meer terug naar een gezinssituatie. Dus...
Was het pleeggezin zo kut voor jou?
Ja. Ja, en dus de groep was voor mij ja, op zich toen de beste plek waar ik naartoe had gekund. Want inderdaad in een gezinshuis of een ander pleeggezin. Mm-hmm. Nee, dat was echt niet iets wat ik wil zo. Overbearing, ouders. Want ik was al heel vroeg van, ook in het pleeggezin, van... er klopt niet iets aan jullie...
Ja, en, maar dat kun je dan als kind kun je dat niet echt zo heel goed duidelijk hebben of zo.
Nee, en ook, je hebt de macht niet om stop te zeggen. Of je kan dat wel zeggen, maar ja, je kan niet zomaar verhuizen. Weet je wel, je spullen pakken, ik ga hier wonen. Dus van heel vroeg leeftijd en ook natuurlijk wat te maken had met uithuisplaatsing op mijn derde. Gewoon van, ik doe het zelf en ik bepaal wel over, ja... mijn eigen dag en alles. Dus om daar dan weer terug in een gezinssituatie te plaatsen... waarin ouders zeggen van... hé, hey, maar wij zorgen voor jou. Dat kon ik echt dus niet meer.
Je was echt te zelfstandig.
Ja, precies.
Dat dus is daarom, enigste, zeg maar, ja. Het enigste is wel cool... maar anderszins heel erg ongezond voor een kind.
Ja, klopt. En ook, een kind weet het niet altijd, weet je wel? Dus,
nee, je hebt echt geen idee. Ik weet nog dat ik als kind dacht van... oh ja, dit is een goed idee. En dat ik daarna op terugkwam van... oh, what the fuck heb jij nou gedaan? Ja.
Precies.
Rustig aan.
Precies, ja. Dus daarin kan ik dan soms nog wel jaloers over worden. Van, dat ik denk van de steun die ik zie die andere mensen krijgen. Mm-hmm. Van, oh ja, maar ik heb dit allemaal alleen moeten doen. Of vaak, ja. Want je doet natuurlijk nooit echt, echt alleen. Maar, ja. Niet zonder de standaard mensen die er
horen te zijn,
ja. Inderdaad. Maar, ja, jij keek... pardon. Wilde jij dus ook uiteindelijk naar een leefgroep? Of?
Nee, ja, ik wou juist heel graag naar een gezinshuis.
Mm-hmm. Yeah.
Omdat ik op de leefgroep was ik gewoon een stukje van de muur. Maar ik maakte mezelf ook wel een stukje van de muur. Ik wou gewoon niet zichtbaar zijn. En ik wou nooit van mijn leven eigenlijk zichtbaar zijn.
Mm-hmm.
Ook niet toen ik mijn haar verfde. Toen wou ik eigenlijk ook gewoon compleet onzichtbaar zijn. En dan kwam ik op school aan met felblauw haar. En dan was ik van, ja, maar waarom kijken jullie naar mij? Ik besta helemaal niet. Laat me met rust. Ja, maar ik wou juist heel graag naar een gezinshuis. Mm-hmm. En mijn broer en ik stonden ook bovenaan de wachtlijst voor een gezinshuis.
Oh, fijn.
Ook met z'n tweeën, dus dat is altijd heel moeilijk, want we waren een koppelplaatsing.
Ja, exactly.
Want ik dacht toen nog dat hij ook leuk was. Ik heb heel veel trauma's verdrongen. Mm-hmm. Ik ben heel erg gedissocieerd geweest voor basically 20 jaar.
Oh, wauw, ja. Yeah.
Ja, dus ik wist ook niet dat hij ook mijn dingen heeft geflikt. Dus ik dacht nog van, oké, ik wil bij hem blijven.
Ja.
Wat ook wel logisch was, want dat was het enige bekende wat
precies,
ik had.
Precies, dat was, ja, je enige...
Mijn enige houvast.
Mm-hmm.
Ja, klopt. Maar toen kregen we op een gegeven moment, mochten we naar een gezinshuis.
En hoe oud was je toen?
Dat was 9 maanden later. Dus ik was bijna 15. Mm-hmm. Dat was januari 2014.
Mm-hmm.
Ja. En toen ging dus een van de... Ik weet niet wat haar functie was, maar zij werkte voor... En die begon een gezinshuis, want dat wou ze heel graag.
Oh, leuk.
Nou. Kijk, goed voor haar.
Zie je? Daar begint het altijd mee.
Goed voor haar. Echt waar. Nee, zij... wat ik uiteindelijk mee heb gekregen, wat ik uiteindelijk zie, is dat zij dat vooral doet voor status. Om ze bij zichzelf een gevoel te kweken dat ze een goed mens is, omdat ze kinderen opvangt.
Mm-hmm.
Dat werkt niet zo.
Nee, precies. En... Het is, nou ja, ik zou hopen dat als groepsleiding, dan heb je misschien wel een beetje wat meer kennis over wat nodig is. Maar nee.
Gezinshuisouder.
Nee.
Nee, ja, op de groep vond ik het vooral, ik vond de inconsistentie heel vervelend.
Mm-hmm,
De constant verschillende mensen die dan voor je kwamen zorgen, die allemaal andere waarden en normen en regels hadden.
Mm-hmm.
En ik moet per se exact precieze duidelijkheid hebben. Anders trek ik het niet.
Yeah.
Je moet tegen mij zeggen, Kim, we gaan nu dit doen. En we gaan dit doen. En het moet iedere keer hetzelfde zijn. Anders raak ik gestrest. En dan trek ik me terug. En dan ben ik er gewoon niet.
Yeah.
Dus het was voor mij ontzettend stressvol. Nou, het feit dat mijn moeder ook heel vaak langskwam, was ook niet heel leuk.
Oh, want het is daar best wel... Het is ook wel weer zo'n afgelegen plek, dacht ik, bij Just. Mm-hmm. Achter dat... Of nou ja, zo'n hele lange...
Het is best wel verstopt,
pad,
ja.
Inderdaad, voordat je daar komt. Mm-hmm. Maar hoe was dat dan? Waarom kwam ze langs? Wat wilde ze?
Nou ja, mijn moeder kwam dan gewoon op... dan mochten we in het logeerhuis voor een weekend zitten, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zij komt uit Duitsland dan, dus we konden haar één keer in de 4 weken zien of zo.
Yeah.
En dat was gewoon zo'n regeling die jeugdzorg had geregeld. Mm. En ik had niet het gevoel dat ik er iets tegenin kon brengen, want dan had ik mijn moeder op mijn dak.
Ja. Yeah.
En dat is iets wat je echt niet wil. Heel eerlijk, dat... Dat is gewoon absoluut hell no. Die vrouw is echt eng. Gewoon oprecht heel eng. Dus ik ben ook blij dat ik haar nooit meer van mijn leven hoef te spreken. Echt nooit meer. Mm. Maar die kwam dus gewoon heel vaak langs. Mm. En dat maakte die plek ook niet veilig voor mij.
Nee, nee, zeker niet. En wat jij zegt ook... Ik kon ook niet zo gemakkelijk nee zeggen. Ook vanuit je moeder, maar ook omdat dat hele ding werd geregeld... Mm-hmm. door de plek waar je woonde, dus...
Ja, gewoon de gehele instantie. Ja. Dan moet je, hoe wil je nu gaan weigeren? Hoe wil je dat gaan doen?
Ja.
Hoe wil je zeggen, nee, ik wil dat toch niet?
Jeetje. En ik wist ook niet dat ze daar van die logeerdinges hadden.
Ja, bij ons was het bij de gezinshuizen vaak en dan bij de leefgroepen. Dan was het één keer in de maand, was het gesloten weekend.
Oh, dat hadden wij ook. Oh,
wat is dat voor kindermishandeling? Dat?
Oh,
serieus, ja, heel leuk dat je vrij wil hebben, maar wordt dan geen gezinshuis?
Ik ga stuk.
Dat is toch niet oké?
Okay? Nee.
Een gesloten weekend.
Mm-hmm. We hadden dus ook die netwerkweekenden. Dat noemden ze dus netwerkweekenden.
Oh, nee, want bij ons noemden ze dat echt gesloten weekend.
Ja.
Dat is echt fucked up.
Het, voor ons, hoe ik het dus ook op terugkeek, was het gesloten. Maar toen zei iemand toen een keer weer netwerkweekend. En het ding was van, dan stimuleren wij het netwerk om je heen. Zodat je niet alleen in een groep hoeft te wonen. Maar dat je netwerk om je heen dus ook, ja... weer geactiveerd wordt en dat daar weer banden bij gemaakt worden. En dan denk ik van, bitch, ik heb geen netwerk.
Wat moet je doen? Ja, daarom hadden wij dus het logeerhuis. Zodat de kinderen die dus geen netwerk hadden en het huis ging dicht, ergens konden slapen.
Ah, ja. Oh my god.
Dat is toch niet oké? Okay?
Nee. Nee. En ook gewoon, iemand zei het, dat ja, je dwingt iemand wel een beetje... om een soort van half zwervend bestaan te leiden. Want
je wordt letterlijk uit huis gezet van weekend.
En het is van, oké... Okay, en dan hebben ze wel van, oké... Okay, aan het begin van de week, oké, okay, waar ga je naartoe? Laten we die en die mensen bellen. Maar het is gewoon kut, weet je wel? Om want dat was bij ons om de week. Om de week dan...
Serieus? Dat is echt fijn.
Ja, om de week. En dat waren ook een van de langste weekenden van mijn hele leven geweest. Vrijdag 7 uur tot zondag 7 uur. En nu gaan die zo snel voorbij. Maar
daar ga je ook echt wel tegenaan hikken en tegen opkijken. En dan ineens dan is het van, hey, heel leuk, wij zijn om 7 uur dicht. Tot ziens, succes.
Doei. Ja, dat is echt het. Oeh, en ik herinner me de laatst. We hadden op Nassau van die pubquizzen, toch?
Dat heb ik nooit aan meegedaan.
Nee, dat was ook zo'n TTO-ding.
Oh ja, tuurlijk.
Lekker
okay,
elitair.
Ja, heel lekker elitair, mijn god zeg.
Ja, ik vond het wel superleuk. En ik deed dat dus aan mee, dat was vrijdag. Mm-hmm. Maar ik moest dus eerder weg, terwijl mijn groepje gewoon doorging. Dus wij mochten naar het podium, want ja, het was eerst in de aula en daarna ging het naar het podium. Ik moest dus weg, omdat de groep dicht ging. Dus ik moest naar Tilburg rijden snel, mijn tas inpakken. Om dan weer, ja, ze hadden toen een weekendgezin voor mij gevonden. Waar ik ook eerst nee op had gezegd, maar ja, het moest toch, want...
Ja, je moet ergens heen. Je kunt niet in je eentje daarheen blijven zitten.
En ik mocht niet naar de groepen, want die plekken moesten opengehouden worden voor crisisopvang.
Oh.
Ja, dus... En toen dacht ik echt van, damn, die weekenden hebben best wel...
Best wel impact gehad.
Impact gehad, ja. Ja.
Je gaat ook niet, zeg maar, met heel je volle tas naar school. Omdat je daarna...
Precies. Ja.
Dan gaan mensen zich ook dingen afvragen en je wil dat gewoon niet delen.
Nou, ik had dan wel... Nou, ik deelde sowieso niet hoe ik me voelde.
Nee, absoluut.
Ik had dan
niet.
Wel van, omdat ik al mijn hele leven in de pleegzorg en jeugdzorg had gezeten, van ja, iedereen wist denk ik wel dat ik op groep zat. Wist jij het eigenlijk?
Nee.
Nee, maar ja, ik praat ook niet veel met
nee, maar jij,
superveel mensen.
Wist jij het van mij?
Uiteindelijk wel, maar ik weet dus niet of dat.
Misschien toen al het gezeik begon en ik uit huis ben gezet en zo. Want ik ben uit mijn pleeggezin getrapt op mijn 18e.
Oh.
Ja.
Ja, ik weet op een gegeven moment dat je toen zei dat je vader overleden was. En dat je... ik weet niet of ik dit goed heb, maar dat je uit Duitsland kwam.
Of ja, zo. Half. Mijn moeder is Duits. Ja. Ze had ons daar naartoe ontvoerd toen ik 5 was.
Oh.
Toen heb ik daar 1,5 jaar gezeten en toen heeft papa ons gered naar Nederland. Toen was ik bijna 7, dat is nu 17 jaar terug.
Weet je?
Ja.
Ja.
Dat is echt een kwart van, misschien een tiende van wat ik heb meegemaakt.
Mm-hmm.
Van mijn moeder dan.
Mm.
Ja. Maar ja, ik ben half Duits. Daarom had ik ook Duits gekozen, want ik hoefde er niks voor te doen.
Oh, leuk. Ja.
Want ik spreek die taal al, dus eeuwig. Niet met liefde. Echt volledig met haat. Maar easy.
Ja, lekker fijn.
Lekker niks doen in de les. Heerlijk.
Dat is ook wel gewoon fijn. En gewoon slim. Maar ja, op een gegeven moment klikte dat dus van... Oh, zij zit ook op een groep, weet je wel. Dus dat... Daarin was dat best wel onzichtbaar eigenlijk, waar iedereen woonde. Omdat ik er denk ik altijd vanuit ging, oh ja.
Het is heel normaal thuis. Dat iemand gewoon een gezin heeft.
Ja, precies.
Terwijl het eigenlijk ook wel... Ik vind het belangrijk dat je... Ik vind het ook goed dat je dit doet, dat je het zichtbaarder maakt. Dat jeugdzorg zo'n ding is.
Ja. Mm-hmm. Yeah.
Want het is best wel een ding ook.
Zeker, inderdaad. Oké, en... Waar waren we in jouw verhaal? Volgens mij hadden ze dus uiteindelijk een gezinshuis voor jou gevonden. Maar dat was niet zo'n ding.
Nou ja, in het begin, toen ik daar woonde, dacht ik dat het allemaal wel oké was.
Mm-hmm.
Maar ik was heel erg onzichtbaar. Tenzij mijn pleegmoeder mijn haar verfde.
Mm-hmm.
Dus dat was ook een soort copingmechanisme om zichtbaar te zijn.
Yeah.
Om gezien te worden. En iedere keer als ik iets fout deed, dan kreeg ik gewoon een volle laag.
Mm-hmm.
En zeg maar op een totaal niet nette ouderlijke manier... Gewoon zeg maar niet letterlijk uitgescholden, maar er wordt wel naar je geschreeuwd.
Hmm.
En dat doe je niet bij getraumatiseerde kinderen. First of all, sowieso naar niemand. Maar getraumatiseerde kinderen moet je gewoon normaal tegen doen. Dat deden ze niet. Ik zat altijd op mijn kamer. En toen dachten ze op een gegeven moment, oh ja, Kim is depressief, we stoppen haar in therapie.
Hmm.
En ik was niet depressief.
Nee?
Ik was gewoon ontzettend getraumatiseerd.
Ja, yeah, oké.
Okay. Ik heb zware complexe PTSS.
Mm-hmm.
Ik ben daarvoor nu ook intensief in therapie. Dus ik werk niet, ik ga niet naar school, ik ben in therapie.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Omdat het kan gewoon echt niet.
Nee,
en niemand had het door, terwijl ik gewoon iedere keer heel eerlijk zei... Oh ja, maar mijn moeder deed dit. Oh ja, mijn vader is dood. Oh ja, maar dit is er ook gebeurd. En dat mensen schokken en dachten van... Oh ja, maar jij bent depressief. Hier heb je de diagnose depressie. Ga maar praten met mij.
Dan schrikken ze en dan laten ze het gewoon weer
gaan. Ja, dan laten ze het gewoon gaan. Ja. Ja, klopt. Ik heb in dat gezinshuis ook een hele zware eetstoornis ontwikkeld. Mm-hmm. Omdat ik gewoon... ik wou er niet zijn.
Mm-hmm.
Letterlijk niet. Ik wou heel graag gewoon dood.
Yeah.
En toen bedacht ik me, oké, wat is de minst opvallende manier om dood te gaan?
Mm.
Amper eten. Valt niet op. Het gaat heel langzaam, heel geleidelijk. Yeah. Niemand had het door. Ik kon het niet eens tegen mijn psycholoog vertellen, want dan dacht ik dat ze boos ging zijn op mij. Want ik had natuurlijk een vrouw gekregen als psycholoog. Mm. Moet je echt niet doen bij mij. Ik ben echt bang voor vrouwen, gewoon oprecht. maar niemand snapt dat. Ik kon het ook niet delen. Ik had geen emoties. Ik zat gewoon op mijn kamer, op mijn telefoon of serie te kijken of whatever.
Mm.
Maar het werd ook allemaal steeds strenger.
Na
tijden. En op een gegeven moment gingen ze zeg maar ook een... Ze hadden een soort app op mijn telefoon gezet, dat hij na 2 uur gewoon niks meer deed.
Oh, oké.
Ik had ook 2 uur internet per dag.
Uh-huh.
En 2 uur dus mijn telefoon. Ik denk dat zij gewoon probeerden om mij te betrekken bij de rest. Maar dat werkt gewoon niet voor mij. Ik raakte er gewoon helemaal gestrest van.
Ja, precies.
En ging me nog verder opsluiten. Ja. En nog minder eten.
Jeetje.
Ja.
En... Rond welke tijd was dat? Want had je toen al een beetje dat vriendengroepje op?
Ja, dat was rond mijn 16e.
Ja.
En ik ken sinds mijn 17e.
Oké, dus net daarvoor.
Ja.
Ja. Want ik dacht ook van, oké, maar dan pakken ze je telefoon af, maar dan weten ze niet hoeveel jij misschien kan hebben aan zo'n telefoon. Of misschien contact
ik had, te opbouwen, in muziek begin, luisteren. Vroeger, toen had ik gewoon alleen maar vrienden online.
Mm-hmm. Ja.
En ik luisterde gewoon ook echt constant. Ik had constant geluid aanstaan. Ja, want ik kon gewoon niet bij mijn eigen hoofd zijn. Ik kon gewoon echt niet bij mijn eigen hoofd zijn. Er moest of een serie aanstaan of muziek.
Mm-hmm.
Anders trok ik het niet.
Ja.
Anders wou ik gewoon echt pleiten. Ja, maar ja, dat, op een gegeven moment dan... Je kon niet eens meer bellen.
Mm-hmm.
Ja.
Stel je voor, je telefoontijd is op terwijl je buiten bent en je komt in een ongeluk terecht. Wat dan? Je kon niet eens 112 bellen. Je kon helemaal niks.
Nee, jeetje. Dus ja, dat gezin was totaal niet fijn. Met hoeveel kinderen zat je daar trouwens?
Het begon met 3 pleegkinderen en dan 2 eigen kinderen.
Mm-hmm.
En toen ik daar wegging, waren we met... 5 pleegkinderen en 3 eigen kinderen.
Ah, oké.
Okay. In een rijtjeshuis.
Best... Oh, ja. Dat is heel veel ook. Je kijkt me nu met grote ogen aan.
Ja, het ging echt te ver. Ja. Ik had gewoon geen enkel moment van ademruimte.
Mm-hmm.
Behalve dan in mijn slaapkamer.
Ja.
Maar op een gegeven moment bedachten ze dat het een goed idee was. Want mijn broer hield zijn kamer niet netjes en hij had de grootste kamer.
Mm-hmm.
En toen zeiden ze, oké, jij en je broer gaan nu van kamer ruilen. En ik had een veilige plek gecreëerd in mijn kamer. Ik trok het gewoon niet.
Mm-hmm. Ja, en ook opeens weer die verandering.
Ik had geen keuze. Ik moest dat maar gewoon doen.
Ja.
En dat was niet heel... Ja, ik weet niet. Je had er gewoon geen keuze in.
Mm-hmm. Dat is stom, ja.
Dat vind ik niet echt kunnen.
Nee, en het is ook van... ook wat je aangeeft van... Dit is wat ik nodig heb. Duidelijkheid, regelmaat.
Mm-hmm.
En inderdaad vanuit een hele lange situatie komen... waarin je keuzes gewoon steeds ontnomen worden. Je wordt gewoon ergens neergezet.
Ja,
is dat klopt. Gewoon... Kut.
Ja, de enige regelmaat wat ze hadden is dat je om 8:30 ochtends de deur uit moest zijn.
Mm-hmm.
Ook al had je eerst 2 uur vrij.
Mm.
Dan ging je maar gewoon ergens iets doen. Dan ging je maar gewoon de deur uit.
Ja.
En je moest om 5:00 thuis zijn voor het avondeten.
Okay.
Dat was het.
Mm-hmm. En misschien een rare vraag. Vond je het gezinshuis dan uiteindelijk nog wel fijner dan de leefgroep? Of ja, hoe vergelijk je die twee?
Ik denk even kut. Ik denk dat het allemaal gewoon, dat het gewoon geen plekken zijn geweest voor mij.
Nee.
Heel eerlijk. Ik denk dat ik liever gewoon een gezin had gehad.
Ja.
Wat van mij was.
Mm-hmm.
Met ouders die gewoon oké zijn.
Ja.
Maar ja, niet echt iets aan te doen.
Nee, niet meer.
Helaas. Niet meer.
En dus vanuit dat gezinshuis.
Mm-hmm.
Wat is er toen gebeurd?
Ik ben daar rond mijn 18e uitgezet. Mm-hmm. Zeg maar december 2018. Toen was ik net een paar maanden 18.
Mm.
Omdat zij zagen mij niet. Dus ik ging achter hun, ik ging tussen alle regeltjes door stiekem dingen doen. Want ik dacht van ja, ik ben nu 18. Jij geeft mij de vrijheid niet. Ik zoek het wel op. Ik fix het wel. En allemaal gezeik. Mm-hmm. Heel veel gedoe. Heel veel ruzie. Ook gewoon dingen waarvan ik echt dacht van dit slaat echt nergens op. Terwijl ze op een gegeven moment mijn telefoon ook gewoon helemaal afgepakt. Toen kreeg ik zo'n Nokia ding. Heel leuk, zat ik in de pauze met iedereen Snake te spelen. Uiteindelijk hebben ze me dus uitgezet. Toen zeiden ze van, ja, heel leuk en aardig, Kim. Jij slaapt niet meer thuis. Geef je sleutels maar.
Oh, wauw. Wat?
Ja. Klopt. Toen ben ik, een week lang heb ik bij de ene vriendin geslapen. Mm-hmm. Een week bij de andere. En toen heb ik mijn eerste kamer gekregen. Gefixt, gezocht.
Ja.
250 voor 10 vierkante meter.
Het is wel...
In de 6e klas.
Ja, dat is wel heel krap. En wauw, dus jij... Leefde eigenlijk al helemaal alleen, zelfstandig, toen je nog op de middelbare zat.
Yes.
Wauw, jeetje.
Ja.
Raar, hè? Dat je dat, weet je wel, zo niet ziet of zo.
Nee, had je het niet door? Nee. Ik had op een gegeven moment, in het begin had ik geen wasmachine. En ik had heel weinig kleren, want die moest ik nog ophalen bij mijn pleegouders.
Oh.
Dus het was echt niet best. Dan nam ik soms gewoon een hele grote tas mee naar een vriendin van, hey, mag ik alsjeblieft een was doen?
Mm.
Ik had geen wasmachine. Ik had helemaal niks.
Weet je, dus allemaal dat zelf inderdaad zo moeten verzamelen en opbouwen.
Ja.
Weet je. Nee, ik had het niet door.
Nee?
Nee. Maar ik vind het dus ook zo interessant. Want ja, ik woonde toen niet op mezelf per se.
Mm-hmm.
Maar kampte ook dan wel met eenzaamheid. Dat, ja, een soort van... Dat datzelfde wat er gebeurt. Weet je wel, als je dan zo langs elkaar loopt en dat dan niet van elkaar weet of ziet. Of
ja,
van,
maar we waren toen ook niet echt vrienden of zo. we liepen gewoon ook gewoon een beetje langs elkaar. We zeiden misschien gewoon hoi.
Ja.
Dat was het wel. Precies, maar ik ben ook wel echt een sociaal ongemakkelijk vrouw hoor.
Ja?
Heel eerlijk, ik hou echt niet van mensen.
Nee, nou, ik met hou dat groepje was dat niet te zien.
Nee, ja, maar ik hield van hun.
Mm-hmm.
Maar als iemand anders naar me toe kwam, was het echt van... Nou,
dus, Ja, precies.
Want vertel me eens over ja, jullie vriendschap en hoe dat is opgebloeid en wat dat jou heeft
gedaan. Nou ja, het begon allemaal, in ieder geval voor mij, de vriendengroep begon allemaal met... Mm-hmm. Ik heb haar ontmoet op een stoner festival waar mijn pleegouders mij mee naartoe namen.
Oh.
Dat ik echt dacht van, oké, jullie zijn hartstikke tegen wiet en jullie neemt mij hier mee naartoe. Ik ben 15, what the fuck? toen heb ik haar daar ontmoet. En toen kwam ze op een gegeven moment vanuit naar de Nassau. En toen kende zij niemand.
Mm-hmm.
Dus ik ging met haar omtrekken, want ik vond haar heel leuk.
Yeah.
En toen kwamen het grootste deel van die vriendengroep kwam ook vanuit de HAVO. Doorgeschroomd naar het VWO.
Mm-hmm.
Of vanuit een andere school. En toen, ja, weet niet, was het in de vijfde klas. Toen zagen we hun. En toen zat ik een keer... Ik had met dezelfde mentorklas.
Mm-hmm.
En toen ging, zat ze bij geschiedenis alleen. Toen ben ik met haar gaan flirten.
Had ze dat door of was het gewoon dat ze dacht...
Ik ben niet subtiel.
Okay.
Ik ben echt niet subtiel. Ze ging heel erg passief-agressief naar mij doen... omdat ze me af wou wijzen op een aardige manier. Maar dat kon ze niet. Zij kon ook geen nee zeggen. En toen uiteindelijk had ik de hint door en toen zijn we gewoon beste vriendinnen geworden. En toen is die groep een beetje zo langzaam aangegroeid.
Mm-hmm. Nice, ja, mooi. En je zei al, ik weet niet of dat was nadat we op recording drukken of voordat.
Mm-hmm.
Maar dat die groep je opnieuw heeft geleerd wat vriendschap en liefde is.
Ja, ze waren gewoon altijd heel erg open. En accepterend, als ik je een keer op school kwam en je dacht echt van, oké, jij maakt me fucking af, ik ga nu gewoon ergens op straat liggen. Mm-hmm. Dan waren ze van, oké, is goed, Kim, we gaan er even over praten. Als je helemaal instortte, helemaal prima. Als je hulp bij iets nodig had, ook helemaal prima. Het werd allemaal geregeld. Iedereen was er altijd. En als ze iets konden doen, dan deden ze het. En iedereen was gewoon compleet verschillend. Dat zijn al mijn vriendengroepen nu nog steeds. Ik pas er eigenlijk helemaal niet bij, maar niemand past er eigenlijk bij. Maar daardoor zijn we juist zo hecht.
Zijn we één.
Nice. Yes.
Ja, want hoe ziet jouw leven er nu uit?
Ik doe vrijwilligerswerk bij een poppodium.
Mm-hmm.
Dat kom ik vaak, dat is een soort tweede familie geworden. En dan voor de rest therapie. En dan eens in de zoveel tijd mijn vriendinnen zien. En dan gaan we soms naar een feestje. Of soms zitten we gewoon bij iemand thuis thee te drinken. Of whatever. Ja, en nu dan ook... voor dit mormel zorgen.
Ja.
Lief. Hij is echt een moordenaar. Het is heel schattig.
Dat is echt een grappige quote.
dat is ook basically wat ik doe.
Mm-hmm.
Dan ben ik wel gewoon heel vaak thuis. En dan of maak ik dingen of kijk ik gewoon tv. Het ligt aan waar mijn energielevels zijn. Want ik ben eigenlijk altijd heel moe. Dat ik gewoon heel veel meemaak en doe. En achter heel veel dingen kom. Dat ik steeds minder dissocieer.
Ja, hoe is dat dan om inderdaad in een soort van veilige situatie of plek te zitten? Ik weet niet hoe dat voor jou voelt. En dan...
In het begin... Nou ja, ik ben nooit veilig geweest sinds mijn vader dood is.
Ja.
Dat is wel een ding.
Mm-hmm.
Maar ik wist dat zelf niet. Ik dacht dat dat normaal was.
Ja.
Mm. Ik dacht dat het heel normaal was hoe ik mij voelde. En gezien de omstandigheden, ja, tuurlijk voel je je zo. Maar het was niet normaal dat ik mij zo voelde. Dat ik als kind... me zo voelde.
Yeah.
In het algemeen. En toen kwam ik hier. Want ik heb, voordat ik hier kwam wonen, de hele tijd in studentenhuis gewoond. Dus de hele tijd met andere mensen. En dat trok ik gewoon niet. Ik durfde mijn kamer gewoon niet uit.
Mm.
Gewoon echt niet. Ik kon het gewoon niet aan om andere mensen te zien. Al mijn huisgenoten waren echt grotendeels allemaal lief. Ik heb één kut huisgenoot gehad in die 5 jaar tijd. Maar toen ik hier kwam wonen, toen ineens voelde ik me gewoon vreemd. Ik dacht, wat de fuck is hier aan de hand? Maar ik was gewoon ineens veilig.
Mm-hmm.
Dit was van mij. En er komt hier niemand binnen. En het is mijn huis. En nu ik hier nu een jaar woon, is dat wel gewoon bevestigd. Het is gewoon mijn huis en ik kan doen en laten wat ik wil.
Ja. En je hebt je eigen van gemaakt?
Ik heb er heel erg mijn eigen ding van gemaakt. Ik vond het ook heel leuk toen ik hier kwam wonen dat mijn muren allemaal donkergrijs waren.
Ah, ja.
Die waren al zo en dat past precies in mijn aesthetic.
Dat is ook wel mooi dan inderdaad van...
Een soort bevestiging van, dit is mijn huis.
Ja.
Hier moet ik wonen.
Nice. En hoe is het dan om dus veilig te zijn? En dan denk je lichaam van... En je brein ook van... Oké, nu
is het
ben
tijd.
Je ready.
Nu is het fucking tijd.
om alles wat we voor je hebben verstopt...
Zo hier, succes.
Te laten zien. Ja.
Hier, veel plezier. Vreselijk. Mm. Maar ik ben ook wel blij mee. Tegelijkertijd. Yeah. Ik vind het heel fijn om emoties te hebben. Want dat heb ik dus tot vorig jaar bijna niet gehad.
Mm-hmm.
Maar ik blode toen ook heel veel. Dat was mijn... Als mijn lichaam niet wou dissociëren, dan zorgde ik daarvoor dat ik ging dissociëren.
Mm-hmm.
Ik kon er gewoon niet zijn. Ik had ook heel veel last van conversie. Ik weet niet of je dat kent.
Nee.
Soms, als ik heel erg dissociëer, dan kan ik mijn hele lichaam niet bewegen.
Oh.
Ik kan soms niet eens knipperen of ademen of praten. Soms heb ik geen controle over mijn benen of zo. En soms stort ik gewoon in. Dan is mijn lichaam zo, oké, het is klaar.
Jeetje.
Ja. Dat is een traumareactie. En dat sinds ik hier woon is dat gewoon echt zwaar hard gedaald.
Mm.
En daar ben ik ook heel blij mee.
Ja.
Ik vind het fijn om controle te hebben over mijn eigen lichaam.
Nee.
Het is heel top. Ja, nee, het is heel vervelend om alles te weten. Maar ik weet dat het nodig is, wil ik gezond zijn.
Ja, ja, zeker. Dus, en wat voor soort therapie doe je?
Ik heb nu trauma-focused MBT. En okay. MBT is mentalization-based therapy.
Mm-hmm.
Dus dat is gewoon overal over nadenken. En we hebben laatst heel mijn trauma-cirkel uitgewerkt. Het is gewoon een constante traject waar je in gaat als je getriggerd raakt.
Mm-hmm.
Dus voor mij is dat dan verdwijnen, omdat ik denk dat ik iets fout doe of whatever. En dat andere mensen dan heel gevaarlijk worden en onvoorspelbaar worden voor mij. En zij gaan zich dan zorgen maken over mij. Maar ik ben onzichtbaar, dus het gaat altijd zo door. De hele tijd opnieuw en opnieuw. En daar ben ik nu een beetje bezig met uitkomen. En ik heb 4 therapeuten om me heen nu.
Oh, nice.
En dan een begeleider die iedere week langskomt om mijn huis bij te houden.
Oh, fijn. Dus de ondersteuning en de hulp die je nu krijgt, ervaar je als echt wel.
Dit is de enige therapie die mij tot nu toe geholpen heeft. En ik heb bijna alles geprobeerd.
Mm-hmm. Ja.
Ze hebben me op een gegeven moment, toen ik zei van, hoi, ik heb gewoon trauma's, hoor.
Hallo, ben er.
Ik ben goed getraumatiseerd. Toen zei ze van, oké, ik moet gaan EMDR doen. En ik dacht, heel leuk, prima. Ik heb daar goede dingen over gehoord, let's go. Heeft geen nut.
Nee?
Ik heb te veel trauma's. Als ik dat wil doen, dan doe je per gebeurtenis.
Ja,
ik heb soms 3 trauma's op een dag meegemaakt. Mm-hmm. Vooral in mijn eerste 7 jaar.
Ja.
Dat ik, dan ben ik 50 jaar bezig. Daar heb ik echt geen zin in.
Nee, en dat wordt eerst inderdaad ook best heftig, hoor. Of in ieder geval, je moet echt ingaan op zo'n situatie. Ah, interessant, ja. Want ik dacht inderdaad ook meteen aan die vorm van therapie. Ik ben nooit goed om dat uit te spreken.
Het zijn gewoon 4 letters, namen, schat.
Ik hustel EMDR. Die namen altijd door elkaar. Ik zeg dan EDMR, weet je wel.
Schattig.
Maar ja.
Het heeft geen nut voor chronisch trauma. Dat heeft gewoon geen nut.
Fijn dat je nu de
therapie... Oh, ik ben er echt heel blij mee.
Ik vraag me ook af, zijn het voornamelijk mannen? Hebben ze daar ook
in gekeken? Nee, dit zijn alleen maar vrouwen eigenlijk. En ik ben er nu oké mee.
Okay, nice.
Vroeger als kind gewoon absoluut niet, maar toen was mijn moeder nog ook heel erg in beeld.
Ja, ja.
Maar ik heb de dag voor mijn 18e verjaardag het contact verbroken, omdat ze moeilijk tegen mij ging doen. En toen dacht ik, nee dan. Ik ben nu klaar hiermee.
Ja, en ook fijn, hè? Echt zo'n ontlading als je kan zeggen van, weet je wat?
Oh, ik was bang voor mijn leven.
Oh, dat is geen opleiding. Wauw, ja.
Ik was heel blij mee dat ik die rust kon vinden. Maar ik ben echt jarenlang nog bang geweest. Ik heb nu nog steeds voorzorgsmaatregelen klaarstaan voor als zij mij komt zoeken.
Okay.
Als ik een account maak op het internet. Bijvoorbeeld, ik had laatst een paar jaar geleden een Facebook-account aangemaakt. Yeah. Het eerste vriendschapverzoek wat ik kreeg was van haar.
Oh. Shit, hè. En dan... Ja. Lijkt me heel eng. Want dan denk je, oké, ik ga... Ik denk dat je er sowieso al aan dacht van, oké, ik kan niet echt een Facebook-account hebben. Maar dan maak je er toch wel één.
Mm-hmm.
En inderdaad, het eerste wat je tegenkomt is weer je moeder.
Ja, ze heeft mij gewoon meteen opgezocht of zo. Weet ik veel. Maar dan is het allemaal blokkeren en zorgen dat ze voor eeuwig geblokkeerd blijft. Ze kan me niet eens bellen of mailen.
Mm-hmm.
Ik heb het allemaal gestopgezet. Want anders doet ze dat.
Ja.
Want als we ruzie hadden of zij vond mij niet leuk en ze ging moeilijk doen tegen mij, dan blokkeerde ik haar op WhatsApp en dan ging ze door via sms.
Mm,
En als ik haar daar blokkeerde of niet meer reageerde, ging ze door via e-mail. En dan is via Insta of Snapchat of whatever. Dus het was geen veilige situatie. Maar als ik er nu op terugdenk, is dat het beste wat ik ooit voor mijn leven heb gedaan.
Ja, zeker. En ik vraag me dan ook af, en dan kunnen we denk ik wel over naar... het eind.
Mm-hmm.
Als je terugkijkt naar je situatie,
mm-hmm.
Wat zou jou dan hebben geholpen? Of...
Als ik de situatie niet had kunnen veranderen... Dus het liefst had ik natuurlijk gehad dat mijn vader niet fucking dood ging. Heel logisch. Het liefste wat ik had gehad is dat iemand mij zag.
Mm-hmm.
Dat iemand specifiek naar mij keek en zag... Oh ja, maar die heeft dit nodig. Want als ik toen al een traumatherapie had gehad... Dan had ik mijn VWO gehaald. Want ik ben gezakt en ik heb daarna VAVO geprobeerd. Ook niet gelukt.
Oh.
Want ik durfde niet naar school te komen.
Hmm.
Dus ik heb... Ja. Ja, ik ben tot en met VWO 6 gekomen, maar niet gehaald. Dan had ik dat misschien gehaald. Dan had ik misschien kunnen studeren net als iedereen.
Ja.
Misschien gewoon zichtbaarheid. Gewoon dat iemand gewoon specifiek met je gaat zitten van... Yo, what the fuck is nou het probleem? En we zullen het oplossen. Dat vooral.
Nice. Mooi. Nou, Kim, super bedankt.
Ja, tuurlijk.
En ja, ik vind het leuk om door dit project eigenlijk soort van ook weer de mensen die ik al kende toch op een andere manier leren kennen.
We wisten wie we waren, maar we kenden elkaar niet
echt totaal niet. Nee. Dus dat is wel fijn en mooi dat dat via dit dan wel een beetje voortkomt.
Ja.
Dan sluit ik hem hier af en voor de luisteraars tot de volgende keer. Thank you.